Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het eerste deel van Nagelaten Brokken. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op de Dag des Heren op 22 juli 1866. Dat is maar een klein poosje voor zijn dood. De titel van de preek is De Wijnstok en de Ranken, of De Vereniging en de Gemeenschap met de Heer Jezus, naar aanleiding van Johannes 15, vers 4 en 5. Johannes 15, vers 4 en 5. Blijft in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in die wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Vereniging en gemeenschap met de Heer Jezus Christus zijn de bron en de fontein van geheel onze verlossing en geheel onze heiligmaking, de waarachtige oorsprong van al onze heiligheid en al onze gelukzaligheid voor tijd en eeuwigheid. Het zal u opvallen dat ik verlossing en heiligmaking samengevoegd heb, evenals heiligheid en gelukzaligheid, want daar deze onderscheidbaar zijn in hun aard en in hun doel, toch vloeien ze ook voort uit dezelfde fontein en ze stromen in datzelfde kanaal. Aangezien dan vereniging en gemeenschap met de Heere des Levens zulke grote zegeningen omvatten, zulke heerlijke doeleinden inhouden, heeft de Heilige Geest deze verheven waarheid zeer overvloedig en gezegend uiteengezet in de schriften van het Nieuwe Testament. Ik hoef u niet te zeggen dat in het woord der waarheid veel beelden gebruikt worden, zoals ze ook door de Heere zelf tijdens zijn omwandeling op aarde gebruikt werden om hemelse leerstukken uiteen te zetten en toe te lichten. En daarmee gaat dit grote voordeel gepaard, dat de beelden op één lijn liggen met het bevattingsvermogen van de meeste mensen. Velen die een uiteenzetting niet kunnen begrijpen of kunnen onthouden, kunnen wel een beeld begrijpen en onthouden, een voorbeeld. En aangezien goddelijke waarheden eerder geloofd dan beredeneerd moeten worden, kan een vergelijking het geloof te hulp komen, terwijl een uiteenzetting het geloof alleen maar zou kunnen belemmeren. De Heilige Geest heeft derhalve bij dit voorbeeld, zoals bij zoveel andere, gebruik gemaakt van verscheidene zeer treffende beelden, waarmee u ongetwijfeld bekend bent, maar die de aard van deze vereniging en gemeenschap helderder overbrengen dan op welke andere manier dan ook. Ik zal dit kort aanroeren alvorens over te gaan tot de behandeling van mijn tekst. Een voorbeeld dat de Heilige Geest heeft gekozen om ons de aard te tonen van de vereniging die er bestaat tussen Christus en zijn volk, is dat van een gebouw. De voornaamste kracht van het voorbeeld ligt in de verbinding tussen het fundament en de bovenbouw. De Heer Jezus is dan het fundament of de hoeksteen en zijn volk zijn de stenen die op hem gebouwd zijn. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Met het fundament van de apostelen en profeten wordt niet bedoeld dat zij het fundament zijn, maar dat het door hun bemiddeling gelegd werd, zoals Paulus ook in 1 Korinthe 3 zegt: als een wijs bouwmeester heb ik dat fundament gelegd. Maar het is God zelf die het in werkelijkheid en in de waarheid legt, zoals wij lezen in Jesaja 28. Daarom Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is, wie gelooft, die zal niet haasten. Daar hier van Christus gesproken wordt als het fundament en tevens als de hoeksteen, kan in uw geest de vraag opkomen, wat is het verschil tussen die twee? Er is geen wezenlijk verschil tussen, daar zij één en dezelfde zijn. Maar de uitdrukking hoeksteen, dat betekent dat de gelegde grondsteen zo uitgestrekt is dat elke hoek van dat hele gebouw erop rust. En daarom heeft elke zijmuur dezelfde sterkte en dezelfde veiligheid, zodat zowel de Jood als de Heiden rusten op Christus als het enige en het ware fundament. Is dit dan geen schone voorstelling van de vereniging die tussen Christus en zijn volk bestaat? Neem die grondsteen weg en het gehele gebouw valt in puin. Laat de grondsteen liggen en iedere steen die op dat fundament gebouwd is, blijft stevig op zijn plaats. Ieder kind van God wordt onderwezen en wordt door genade ertoe gebracht om te rusten op de Heere Jezus Christus, op zijn persoon en werk, op zijn bloed en gerechtigheid, als het enige fundament van zijn hoop. Want hoe goed kent hij de waarheid van die woorden? Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Staat hij op dat fundament, dan staat hij veilig, want op die rots is de kerk gebouwd en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Maar de Heilige Geest heeft ook nog een ander voorbeeld gekozen om de vereniging en de gemeenschap die er tussen Christus en zijn heiligen bestaat uiteen te zetten. Namelijk het beeld van het menselijke lichaam, zoals dat bestaat uit het hoofd en de leden. U zult zich dat gedeelte uit de brief van de Colossenzen herinneren waar de apostel Paulus zegt, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. En zo ook in de brief aan de Efeziërs. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke dat gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. In deze gedeelten die bijna met elkaar overeenkomen, wordt de gezegende Heere voorgesteld als het hoofd van zijn lichaam, de kerk, en worden al zijn heiligen voorgesteld in persoonlijke en directe vereniging en gemeenschap met hem als zijn leden. Zoals de leden van ons natuurlijke lichaam in verbinding staan met ons natuurlijk hoofd, en van daaruit die hoeveelheid kracht en leiding ontvangen, die nodig is voor het bestaan en het welzijn van het hele lichaam, zo leven, handelen en bewegen de leden van het mystieke lichaam van Christus krachtens hun vereniging met hem. En nog een ander voorbeeld is dat van een man en vrouw. Van alle mogelijke verenigingen de intiemste, nauwste en tederste. Sterk is de band tussen vader en dochter, de band tussen moeder en zoon, de band tussen broer en zus en de band die vrienden met elkaar hebben. Maar wat zijn deze banden van vereniging? Vergeleken met de vereniging die man en vrouw samenbindt tot één vlees. Zo is het ook in het lichaam. Het mystieke lichaam van Christus wordt als de man en de kerk als zijn bruid voorgesteld. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. Doch er is geen gedeelte van de Heilige Schrift waarin deze vereniging in haar aard en uitwerking gezegender verklaard wordt door onze genadigde Heere zelf in die plechtige gesprekken die hij voorafgaand aan zijn lijden, zijn bloedstorting en dood met zijn discipelen voerde. En het was tijdens die gesprekken dat hij, die zo vaak onderwees door middel van beelden, het beeld van de wijnstok en de ranken gebruikte. Daarmee wilde hij eerst aan zijn discipelen en door hen aan ons de vereniging en gemeenschap die tussen hem en zijn volk bestaat op de duidelijkste en de schoonste wijze voorstellen. Maar de betekenis, kracht en schoonheid van dit beeld zal, naar ik vertrouw, duidelijker zijn indien de Heere mij in staat stelt de taal van onze tekst met enige klaarheid open te leggen. Ik denk dat wij hierin deze drie onderscheidene hoofdtrekken opmerken. Ten eerste, het nadrukkelijke getuigenis van de Heere ten aanzien van de onbekwaamheid en de hulpeloosheid van de mens. Want er staat gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo hij niet in die wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Want zonder mij kunt gij niets doen. Dus ten eerste de totale hulpeloosheid van de mens. Ten tweede, de vriendelijke opdracht van de Heere, blijf in mij en ik in u. Dus ten tweede, de vriendelijke opdracht van de Heere, blijf in mij en ik in u. En ten derde, de onfeilbare toetssteen van de Heere betreffende die blijvende vereniging, want die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus de toetssteen dat er veel vrucht gedragen wordt als wij in hem blijven. Deze drie punten zal ik naarmate de Heere er mij toe in staat stelt trachten uiteen te zetten. Mogen de Heere de Geest mijn hart en mond openen om te spreken en uw oren openen om te horen. En mogen hij beide bekronen met de zegen die rijk maakt. Des Heeren volk verschilt in sommige zaken zeer veel. Maar op andere punten stemmen zij nauwkeurig met elkaar overeen. In uitwendige omstandigheden zoals rang, stand, bezitting, bekwaamheid en levensomstandigheden verschillen zij veel. Hoe uiteenlopend bijvoorbeeld zijn de zaken, de rangen en de omstandigheden van hen die nu voor mij zitten, wat de uiterlijke levensomstandigheden betreft. Ze verschillen niet alleen in louter uitwendige zaken, zelfs bij hun inwendige bevinding van de kracht van het woord verschillen zij veel. Ze worden niet allemaal gegoten in precies dezelfde vorm van goddelijk onderwijs. Ze worden niet allemaal geleid op precies hetzelfde pad van oefening en verzoeking. Ze zinken niet even diep in zielensmart, nog klimmen even hoog in zoete verheuging. En toch is er bij al deze duidelijke verschillen een vaste kern van werkelijke overeenstemming, zo sterk, dat hoewel de verschillen niet teniet gedaan worden, ze nagenoeg van geen betekenis meer zijn. Zoals het in de genade is, is het ook in de natuur. Onze gelaatstrekken kunnen erg verschillend zijn voor het oog van de toeschouwer. En toch is er een eenheid op alle trekken gedrukt, die hun gelijkenis veel sterker maakt dan hun verschil. Als bewijs hiervan het volgende. Als wij ooit een persoon ontmoeten wiens gelaatstrekken vervormd zijn of vergroot, verschillend van de vorm of de omvang, dan wel buiten verhouding tot de rest van het gelaat, hoe zijn wij dan ons daarvan direct bewust dat het een karikatuur is van het schone menselijke gezicht? Zo is het ook in de genade. In veel trekken van hun bevinding verschilt de Heere volk in hoge mate. Maar als er één ontbreekt of afwijkt van de juiste vorm of vergroot is, zodat hij buiten verhouding blijkt te zijn, dan valt ons meteen op dat dat een karikatuur is van een ware en een levende bevinding. En nagenoeg de eerste oogopslag schijnt wat wantrouwen te wekken betreffende de waarheid en de werkelijkheid daarvan. Wij geven toe dat op ondergeschikte punten het volk van God verschilt wat hun christelijke bevinding aangaat. Toch is er één punt waarin allen overeenstemmen, van de kleinste tot de grootste, van het kleine kind in de genade dat net zijn eerste gebroken woordjes in de talen Kanaans begint te lispelen, tot de meest doorgeleide heilige, die na vele jaren van pijnlijke worsteling in de woestijn luistert om de oproep te horen. Ga hogerop! Dit is dan het kenmerk dat algemeen op hen allen gedrukt is, een gevoel van hulpeloosheid van het schepsel. En zijn de woorden van de Heere in onze tekst, zonder mij kunt gij niets doen, niet in overeenstemming met de stem van de consciëntie in hun binnenste? Een fariseer of een wettisch persoon, een aanhanger van vormendienst of kerkgebruiken, een voorstander van geloof als een natuurlijke plicht en van berouw als een morele verplichting, een gezonde, onvernederde, niet verwonde, ongeoefende godsdienstbeleider zal nooit echt en oprecht die taal gebruiken als de uitdrukking van zijn meest innerlijke bevinding, ofschoon het als een formele belijdenis van zijn lippen kan komen. En waarom? Omdat een grondig besef en een diep gevoel van zijn ellendige hulpeloosheid en onbekwaamheid ten goede nooit in zijn consciëntie gewerkt is door een goddelijke kracht. Welnu, totdat dit het geval is, zal er altijd een verborgen overtuiging in zijn gemoed zijn dat hij iets kan doen voor zijn eigen zaligheid. En van welke mislukkingen, ja herhaalde mislukkingen, hij zich ook bewust mag zijn, tegen hoeveel zonde zijn consciëntie ook mag getuigen, welke afkeer hij ook mag gevoelen van de strengheid van de godsdienst en de vereiste afscheiding van alles waarop hij speciaal zijn hart heeft gezet, hij klampt zich met al de kracht van een drenkeling nog steeds vast aan deze zaak als zijn laatste hoop, dat hij iets moet doen en kan doen om God te behagen en de ondergang af te wenden van zijn schuldige hoofd. Hij is inderdaad nooit begonnen in ernst, zelfs zich maar ervan te vergewissen dat hij op de juiste weg is. Of als hij er een poging toe gedaan heeft, heeft hij nooit volhard ondanks zijn eigen kennis van goed en kwaad. En toch zal hij uit alle macht altijd een leugen vast blijven houden, zelfs tot aan en vaak op zijn sterfbed, want hij denkt dat, indien hij die enige hoop laat varen, hij onherroepelijk verloren is. Maar neem nu als tegenstelling tot allen, die zoals hij bedriegen en bedrogen worden, het levend gemaakte volk van God, ja, begin bij de laagste staat of trap in het werk van de Heilige Geest in de ziel, en u zult geen enkele onder de deelhebbers der genade vinden, of hij zal volledig overeenstemming met het getuigenis van onze Heere dat hij niets doen kan. Welnu, hoe komt dit? Omdat er een straal van goddelijk licht in zijn ziel geschenen heeft, waardoor hij niet alleen ziet wat gedaan moet worden, maar ook dat hij niet bij machte is om het te doen. Wat wordt er dan bedoeld met de uitdrukking van onze genadige Heere, zonder mij kunt gij niets doen? Bedoelt de Heere om daarbij zulke dingen uit te sluiten, die het natuurlijke geweten kan herkennen als goed en kwaad, of dat iemand genoopt kan worden dingen te doen als gevolg van morele overtuiging? Sluit hij daarbij al de verplichtingen uit die wij hebben tegenover de maatschappij, onze vrienden en verwanten, of die daden van vriendelijkheid en genegenheid welke wij aan allen schuldig zijn voor zover het in onze macht ligt? Zeker niet, hoewel ik daaraan toe moet voegen dat zelfs deze dingen niet gedaan kunnen worden zoals God het gedaan zou willen hebben, behalve dan door de kracht van zijn genade. Doch wat de Heere bedoelt, is niets om God voldoening te geven, niets om de zonde weg te doen, niets om de goedkeuring van de hemel te verkrijgen, en ik mag er wel aan toevoegen, niets om iemands eigen verlichte en levende conscientie te bevredigen. Want u zult bemerken dat ik nu niet spreek over iemand die dood is in een belijdenis, en daarom tevreden met louter vormelijke lippendienst, maar over iemand die verlicht is door het licht des levens. Zulk een ziet licht in Gods licht. Hij wordt door God onderwezen om de lengte en de breedte van zijn heilige wet te kennen. Hij wordt aldus geleid om te gevoelen wat alleen God zal voldoen. En daar zijn conscientie beweegt in nauwkeurige overeenstemming met het woord van God, het licht dat hij daarvan ontvangt en het leven dat hij erin gevoelt, wordt hij volledig en duidelijk tot dit punt gebracht dat niets zijn verlicht en levend gemaakte conscientie voldoening kan of zal geven dan dat wat God voldoet. Ik wil dat u dit punt goed en volkomen begrijpt, en dat zult u doen als God uw onderwijzer is, want het is een groot keerpunt tussen een dode belijdenis en een levend geloof, tussen kennis in het hoofd en het leven van God in de ziel, tussen het onderwijzen door mensen en het onderwijs dat van God alleen komt, tussen een godsdienst die een mens onder de kracht van de zonde en de Satan laat, en een godsdienst die de ziel redt van zonde in haar schuld, haar heerschappij en haar gevolgen. In de zaak waarvan ik nu spreek is er licht in het verstand, leven in de conscientie, geloof in het hart en gevoel in de ziel. En aangezien al deze dingen voortkomen uit de inwendige onderwijzing van God en het uitdrukkelijke werk van de geest, komen zij nauwkeurig en grondig overeen met Gods geschreven getuigenis in het woord. Wanneer onze Heere daarom zegt, zonder mij kunt gij niets doen, dan bedoelt hij niets om de zonde weg te doen, niets om uzelf met God te verzoenen, niets om aan de eisen van zijn rechtvaardige wet te voldoen, niets om uw ergerlijke misdaden goed te maken, niets om u te verlossen van de vloek en de veroordeling, niets om de poort van de hel te sluiten of de deur van de hemel te openen, niets om uw twijfels en vrezen te verlichten, of de schuld van uw zonde van uw conscientie weg te nemen, niets om de prikkel des doods weg te nemen of uw ziel geschikt en bekwaam te maken voor het erfdeel der heiligen in het licht. Welnu, niets is gemakkelijker om een leerstuk te leren als dat van de hulpeloosheid van de mens, en toch, niets is vreselijker om het te voelen als een zaak van zielsbevinding. Men kan op een doodsbed neerzien, maar het is heel iets anders om daar zelf te liggen. Het is mogelijk om in de rechtbank aanwezig te zijn en iemand ter dood te horen veroordelen. Maar het is heel iets anders om zelf als een schuldige misdadiger in de beklaagde bank te zitten. Men kan lezen over een schipbreuk, maar het is heel wat anders om als een zeeman door de storm op een rotsige kust geslingerd te worden. Het is mogelijk om te horen over een heilig en een rechtvaardig God, maar het is heel iets anders om bevend en schuldig voor zijn rechterstoel te staan. Eigenlijk zijn er weinig gevoelens vreselijker dan die van hulpeloosheid, wanneer wij weten dat, tenzij er hulp komt, wij moeten vergaan. Stelt u zich een man voor, die onder een hoge, steile klif staat, of op een rots die door dat vloedwater van de zee geleidelijk overstroomd wordt, en die weet dat hij moet verdrinken, tenzij er een boot komt om hem te redden. Stelt u zich een man voor, op wie een roversbende loert en die op het punt staat in hun handen te vallen, tenzij tijdige hulp hem bevrijdt. Stelt u zich iemand voor, achtergelaten op een onbewoond eiland of zwervend in de Australische wildernis zonder voedsel of water, die op het punt is van honger en dorst om te komen. Dit is het wat het betekent om niets te kunnen doen wanneer het leven afhangt van wat wij zelf doen of van wat een ander voor ons doet. Wel nu, tenzij iemand tot op een zekere hoogte hier gebracht wordt dat hij op het punt staat om te komen, kent hij de betekenis van de woorden in staat om niets te doen, niet. Een ware kennis en een levend gevoel daarvan is, ik herhaal, een allervreselijkste ervaring, een van de pijnlijkste, scherpste, snijdendste en bloedigste, die de ziel ondervindt onder de sterke hand van God. En toch zult u predikanten het ene ogenblik tegen de mensen horen zeggen hoe hulpeloos ze zijn, terwijl zij hen het volgende ogenblik aansporen of uitnodigen om met ter daad tot Jezus te komen en zich zijn beloften toe te eigenen. Hoe tegenstrijdig is dit alles? Want als ze niets kunnen doen, hoe kunnen ze dan tot Jezus komen? Of hoe kunnen ze een door hem gegeven belofte zich toe-eigenen? Maar u hebt waarschijnlijk bemerkt dat onze Heere hier spreekt niet zozeer van mensen in het algemeen, dat wil zeggen van mensen dood in de zonde en daarom beslist, zoals de apostel zegt, krachteloos. Maar hij spreekt van zijn eigen discipelen, die het geestelijke leven bezaten en die met hem verenigd waren. Want wat kunnen wij opmaken uit dit feit? Deze voorname waarheid dat Gods kinderen, nadat zij door genade geroepen zijn, in zichzelf even hulpeloos in geestelijke dingen zijn als voorheen? Het is een veel voorkomende gedachte onder zowel predikanten als beleiders, dat degenen die geloof bezitten er altijd gebruik van kunnen maken. Doch de woorden van onze Heere verwerpen op doeltreffende wijze een leer die in strijd is met de Heilige Schrift en de bevinding. Zonder mij kunt gij, dat is gij, mijn discipelen, gij die leden zijt van mijn verborgen lichaam, gij die de ranken zijt in mij, de ware wijnstok, zelfs gij kunt zonder mij niets doen. Dat wil zeggen, niets geestelijks, niets om voldoening te geven aan God of de consciëntie, niets dat de naam evangelievrucht waardig is. Als u de kanttekening erop naslaat, dan zult u de woorden zonder mij weergegeven vinden als afgesneden van mij. Hierbij wordt gedacht aan een rank die van de wijnstok wordt weggesneden en dus feitelijk geen vrucht kan voortbrengen. Een rank die afgesneden is van de stam verwelkt noodzakelijkerwijs en sterft, omdat de aanvoer van levenssap dat stroomt door de stam en de rank heeft bekleed met bladeren, bloemen en vruchten, omdat die wordt verbroken. Het betekent letterlijk onafhankelijk van mij, in het toestand van gescheiden zijn van mij, en als het ware buiten mij. Onze Heere bedoelt daarmee niet te zeggen dat een rank, die eenmaal in levende vereniging met hem was, afgesneden kan worden, doch dat, aangenomen dat het zou kunnen, dat het gevolg zou zijn. Hij gebruikt deze krachtige taal opzettelijk om de gelovigen niet alleen de bron van al hun vruchtbaarheid te tonen, maar ook om te laten zien dat de scheiding van hem een onmiddellijke verdorring van elke genade met zich mee zou brengen. In feite is een voorstelling die vollediger is en een verklaring die samenvat wat hij had gezegd in het voorafgaande vers, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Van nature is het onmogelijk dat een rank vrucht draagt van zichzelf onder zulke omstandigheden. Hebt u ooit een vruchtdragende rank gezien die niet voortkwam uit de stam? Indien ze wel vrucht draagt, hetgeen al haar schoonheid en haar bruikbaarheid omvat, dan draagt zij slechts vrucht krachtens haar vereniging met de stam. Wij zijn misschien niet in staat te verklaren hoe deze vruchtbaarheid tot stand komt. Wij behoeven ook geen plantkundigen en kenners te zijn om door te dringen in de verborgen geheimen van het plantaardige leven. Maar wij zien met onze onervaren ogen bepaalde natuurlijke feiten. En daaruit kunnen wij bepaalde onloochenbare waarheden afleiden. Een rank moet in vereniging zijn met de stam om onder de invloed van licht en warmte iets voor te brengen, dat de naam van vrucht waardig is. Zo is het ook in de genade. Zonder Christus, zonder vereniging en gemeenschap met Christus, zonder zijn invloed waarmee de ziel vervuld wordt, zonder de gemeenschap van zijn geest en genade in het hart, zonder het licht, zonder de warmte van de zon der gerechtigheid, is er geen vrucht dragen tot lof en eer van God. Er is geen waar geloof, geen ware hoop, geen hemelse liefde, geen oprecht berouw, geen goddelijke droefheid over de zonde, geen gebed dat verhoord wordt, geen geestelijke lofprijzing. Zonder Christus en een vereniging met hem is al onze godsdienst slechts een naam om te leven, en al ons dienen van God is alleen maar een routine van wettelijke plichten en ijdele formaliteiten die beginnen en eindigen in de dood. Doch we zullen nu overgaan tot de vriendelijke opdracht des Heren: blijft in mij en ik in u. Hij spreekt tot zijn discipelen die de vereniging met hem al bezitten. Want deze vereniging moest gehandhaafd worden. Hij zegt niet: gaat de vereniging met mij aan, breng door uw herhaalde inspanningen van geloof en berouw de vereniging met mij tot stand, en houd dan die vereniging die u door middel van een standvastige koers van onwrikbare gehoorzaamheid teweeggebracht hebt vast. Nee, dat zegt hij niet, maar hij beschouwt het als een bezit waarin zij zich al verheugden. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Deze taal is duidelijk en beslist, niet aarzelend of twijfelachtig. Geen onzekerheid wordt uitgedrukt of gesuggereerd, maar dit alles komt naar voren in het heldere licht van een besliste verklaring als een zegen voor het heden. Die genoten wordt op een bepaalde tijd en plaats, en niet een zegen die straks of in de toekomst verkregen moet worden. Het is alsof dat de Heere had gezegd: gij lieden zijt nu de takken, zoals ik nu de stam ben. Op het moment dat hij tot hen sprak, met al hun zwakheid, en wij weten hoe zwak zij waren, waren zij feitelijk evenveel in hem als zij ooit zouden zijn. Ze zouden misschien kunnen uitbreiden en groeien naar een grotere mate van kracht en vruchtbaarheid, maar ze zouden nooit meer in de wijnstok kunnen zijn dan ze toen waren. Want het is in de genade als in de natuur. De jonge knop plant zichzelf niet in de wijnstok, omdat hij voorheen, los ervan, een zelfstandig bestaan leidde, maar de knop ontwikkelt zich vanuit de stam door het innerlijke vermogen en de groeikracht van de boom. Hij heft zichzelf niet op van de grond door een daad van vrijwillige inspanning om zich dan vast te hechten op of in de wijnstok door uit zichzelf voortkomende en ondersteunende levenskracht, zodat hij een rank wordt door zijn eigen activiteit en vermogen. Doch de rank komt door een natuurlijk, levend proces tevoorschijn uit het lichaam van de wijnstok. Zo is het ook in geestelijk opzicht. Indien wij ranken zijn van de levende wijnstok, dan zijn wij dit krachtens een eeuwige en innerlijke vereniging met Christus. Wij maakten onszelf niet tot knoppen of ranken, maar wij kwamen voort uit de stam door de kracht en het vermogen van de wijnstok zelf. Zoals dan een knop ontkiemt uit die stam van de natuurlijke wijnstok, omdat de knop al in de stam begrepen is, zo is het ook in een hogere en een geestelijke betekenis. Men is al in Christus door oorspronkelijke vereniging voordat er een tevoorschijn komen uit Christus is door zichtbare openbaring. En zoals er een overeenkomst is tussen de natuurlijke en de geestelijke wijnstok, want het oorspronkelijke in zijn, wat het oorspronkelijke in zijn betreft, zo is er eveneens een overeenkomst in de vorming van de knop tot een rank. Zoals in de lente, onder de gezamenlijke invloed van licht en warmte, een tot nu toe sluimerende knop als het ware ontwaakt tot een nieuw en werkzaam leven door een binnenstromende sap uit de stam. Zo worden de sluimerende knoppen in de verborgen wijnstok, die tot dusverre zonder enig zichtbare openbaring of bewijs van vereniging met Christus waren, opgewekt tot geestelijk leven door het instromen van zijn genade op de bestemde tijd. Terwijl dan de knoppende bewegingen gevoelen van het levenssap dat in hen stroomt uit de volheid van een verbondshoofd, barsten zij door die oude bedekking van duisternis en onkunde die hen samengebonden hield in zijn vouwbladeren heen, en de knoppen botten uit in een nieuwe en verbazingwekkende werkzaamheid. Ze kunnen niet langer blijven wachten, zoals tevoren, toen zij opgesloten zaten als in een gevangenis van ongeloof. Maar tevoorschijn geroepen door het licht en de warmte van de zon, barsten zij open en openbaren zich duidelijk als levende ranken van de enige ware wijnstok. Ik wil dat u dit beziet in het licht van uw eigen bevinding, zodat u de waarheid van mijn woorden mogen bevestigen. Blik dan even terug naar de tijd, de gedenkwaardige tijd toen uw ziel dood zijnde in de zonde levend gemaakt werd. Was daar niet een onbelemmerd binnenstromen van de genade van God die een nieuw en een verborgen leven mededeelde? U kunt misschien niet precies nagaan het hoe en het waarom, het wanneer en het waar. Het werk, hoewel echt, zou wel eens zwak kunnen geweest zijn in zijn eerste ritselingen. Het proces, of schoon echt, kan misschien geleidelijk zijn gegaan. Zo is het in de natuur. De knop maakt gewoonlijk in het begin geen plotselinge of buitengewone start. Hij begint te zwellen, alsof er binnenin een of andere verborgen ontwikkeling van leven aan de gang is. In deze toestand kan het een tijdje zo doorgaan. Indien het weer koud is en de hemel donker en somber, dan kan de knop een poos blijven zwellen zonder open te barsten. Doch op een zekere warme en heldere dag schijnt de zon er rechtstreeks op en plotseling onder de invloed van dit licht en de hitte bot hij uit. Het was een knop en nu is het een lood, het zal weldra een rank zijn. Maar of het nu een knop is of een lood of een rank, hij is nog steeds in vereniging met de wijnstok en komt alleen tot verdere groei naarmate het levenssap binnenstroomt. Ja, het sap zelf komt slechts in beweging onder de invloed van het licht en de warmte van de zon. Welnu, was er niet een zekere gelijkenis, ik zeg niet een gehele gelijkenis, met dit alles in de eerste ontwikkeling van geestelijk leven in uw ziel? Was er bijvoorbeeld niet een merkbare beweging van goddelijk leven in uw hart overeenkomstig de beweging van levend sap in het voorjaar in de natuurlijke wijnstok? En was er dan niet als vrucht van die innerlijke gewaarwording en beweging een zekere aanwas van de ziel, een gevoel van benauwdheid onder de dicht opeengevouwen bladeren van duisternis en slavernij, waaruit u verlangde gevoelig bevrijd te worden, doch dit niet kon verwezenlijken? Maar op een gezegende dag, toen het licht van de zon der gerechtigheid in uw ziel scheen, stelde het u in staat, zoals mijn beeld dat weergeeft, tevoorschijn te springen uit de gevangenis van ongeloof, door de dicht opeengepakte bladeren die de knop bedekten. Toen werd u, die eens een knop was, een lood, en ofschoon u gedurende een lange tijd misschien erg zwak en teer zou blijven, toch kwam u op deze wijze voor uzelf en voor anderen openbaar als een levende rank. Het is op deze wijze dat wij tot een zekere bevindelijke kennis van onze vereniging met Christus komen. Want overal waar deze vereniging is, zal er in meer of mindere mate gemeenschap zijn. Welnu, onze Heere spreekt tot zulke levende ranken die met Hem vereniging en gemeenschap hebben. Als wij een zekere inwendige getuigenis van onze vereniging met Christus hebben en gebracht zijn tot dat essentiële punt van alle ware godsvrucht, zodat wij bevindelijk wat weten van gemeenschap met Hem, dan zullen wij de noodzaak en de belangrijkheid als ook de gelukzaligheid van zijn vriendelijke opdracht zien en gevoelen. Blijft in mij. Dit is het punt dat ik nu zal trachten te onderzoeken in het licht van het woord der waarheid en de bevinding van Gods volk. U zult bemerken dat de opdracht van onze Heere als voorschrift gegeven wordt. Wij moeten hieruit niet afleiden dat wij ook maar enige natuurlijke kracht bezitten om aan dit of ander soortgelijke uitdrukkelijk bevel te voldoen. Doch wij moeten het beschouwen als een vriendelijke opdracht die de Heere zelf ons oplegt, ons door zijn eigen mond voorlegt en krachtig op ons gewillig gemoed drukt door de onmisbare bewegende kracht van zijn bloedende, stervende liefde. En wij dienen ook zorgvuldig te overwegen dat, indien wij onder de onderwijzingen en de werkingen van de gezegende geest letten op en handelen volgens het genadige uitdrukkelijke bevel van onze Heere, wij zeer zeker het nut en de gelukzaligheid van deze handelwijze zullen ondervinden. Wanneer hij dan zegt, blijft in mij, dan zijn wij verplicht met alle godvruchtige beweegredenen die in ons zijn te luisteren naar zijn stem. Dan moeten wij trachten zijn gedachten en wil te verstaan. Moeten wij met alles wat in ons is op zijn wil letten en die gehoorzamen. En moeten wij onze onbekwaamheid gevoelend hem smeken ons genade te geven om dit te volbrengen. Toch laat ik om dit punt duidelijk te maken trachten u te tonen hoe wij in hem blijven. Want als ik in staat word gesteld deze genadige verborgenheid op de juiste wijze te tonen, kan het voor u niet alleen een woord van onderricht zijn, maar ook van aanwijzing en bemoediging. En u kunt in staat gesteld worden hieruit te zien niet alleen waar u staat in het geestelijk leven, maar u kunt gewaarschuwd worden voor een poging om een verkeerde richting in te slaan. En u kunt gesterkt worden om in de juiste weg te wandelen. Laat ik u dan mogen aantonen hoe wij in Christus blijven en aldus zijn opdracht vervullen. Ten eerste blijven wij in hem door het geloof. Slechts als wij geloven in de Zoon van God, kunnen wij duidelijk de vereniging nagaan die onze ziel met hem bezit. Indien ik in een toestand van ongeloof verkeer, of zelfs, hoewel een gelovige, ik onder de kracht en de invloed van ongeloof ben, dan is er geen ontvangen uit de volheid van Christus. Er is geen geestelijke omgang of hemels handelen van mijn zijde met hem. Er is geen uitgang van mijn ziel naar hem, als mijn invloedrijke hoofd, als mijn leven en mijn al, op zodanige wijze dat hij het erkent en in antwoord erop zich aan mij openbaart. Maar als er de Heere door de kracht van zijn genade behaagt in mijn ziel een zekere mate van geloof in hemzelf te wekken en voor te brengen, als hij mij door de onderwijzing en de invloed van de gezegende geest in staat stelt tot hem te komen op zijn uitnodiging, op hem te zien naar zijn bevel, hem aan te hangen en op hem te vertrouwen gelijk hij verlangt, dan is er een merkbare of anders een werkelijke gemeenschap van licht, leven, kracht en invloed uit zijn gezegende volheid, hetgeen mijn hart doet herleven, versterken, verheugen en bemoedigen. Dit is een blijven in hem. Zodra wij ophouden te geloven, en wanneer ik zeg ophouden te geloven, dan bedoel ik de werkingen van het geloof, dan schijnen wij, als ik de uitdrukking mag gebruiken, buiten hem te geraken. Niet feitelijk, niet werkelijk, maar gevoelig. Predikanten doen het vaak voorkomen alsof wij eerst met Christus verenigd werden door het geloof, en dat wij die vereniging op dezelfde wijze handhaven. Maar ik ben het met deze leer niet eens. Ik geloof dat de vereniging van de kerk, en dient de gevolgen van ieder lid van de kerk, met Christus, een eeuwige vereniging is, zoals de apostel spreekt, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging van de wereld. De uitverkorenen Gods, uitverkoren in Christus voor de grondlegging van de wereld, hebben een eeuwige vereniging in en met hem als hun verbondshoofd. Deze vereniging wordt weliswaar niet geopenbaard totdat zij in hem geloven, of liever, totdat zij aangespoord worden tot geestelijk leven en zich zichtbaar openbaren, zoals de knop waarvan ik gesproken heb. Maar, wanneer zij door een levend geloof in hem geloven, dan kennen en beseffen zij hun vereniging met hem, en aangezien deze waarneembare vereniging slechts gehandhaafd wordt door het geloof, zo is het dat wij door het geloof ook waarneembaar in hem verblijven. Ten eerste was hoe wij erin bleven door geloof. Maar verder ten tweede blijven wij ook in hem door de hoop. Lezen wij niet in Romeinen 8 dat wij in hopen zalig worden? Wat is de betekenis van dat zalig worden in hopen? Het betekent niet werkelijk zalig, maar door bemiddeling. Niet zalig met betrekking tot ons eeuwig geborgen zijn, toch betreffende onze bevinding van zaligheid. De hoop is het middel waardoor wij gered worden van de wanhoop, van het de rug toekeren naar Christus en van het evangelie, van het vertrouwen op een andere zaligmaker of op een andere zaligheid en vooral van het maken van deze wereld en dit leven tot ons geluk en thuis, daar wij lijdzaam wachten op hetgeen wij niet zien, zelfs de verlossing onzes lichaams. Welnu, het is door de hoop dat wij de Heer Jezus aanhangen en ons aan hem vastklemmen en door deze genade in hem blijven. Daarom wordt van de hoop gesproken als van een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels. Wat houdt het schip vast in de storm en wat voorkomt dat het op de rotsen terechtkomt? Het anker. Het schip blijft vast op zijn plaats zolang dat anker vastzit. Dus door de hoop blijft de ziel in Christus. Hij is in het binnenste des voorhangsels. Wij zijn daarbuiten en kunnen heen en weer geslingerd worden op een zee van twijfel en vrees, zorg en benauwdheid. En toch is er een band van vereniging tussen hem en ons, die sterker is dan de kabel die op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt. We spraken over het geloof en de hoop. En nu ten derde blijven wij ook in hem door de liefde. Van nature weten wij welk een duurzame band de liefde is. Wanneer wij trouw blijven aan onze echtgenoten, of onze kinderen of onze vrienden, hoe vast en hecht is die verbintenis, omdat de liefde het cement is. En als wij dus verbonden zijn aan de heiligen van God met liefde en toegenegenheid, dan vormt dit een van de sterkste banden die zielen kunnen samenbinden. Maar hoeveel te meer versterkt en verstevigt de band der liefde de vereniging en de gemeenschap met Christus. Zijn liefde, geopenbaard aan de ziel en uitgestort in het hart, die wederkerig liefde ontlokt voor hem, vormt de sterkste van alle banden en de innigste van alle verbintenissen. Geloof, hoop en liefde. Maar ten vierde, wij blijven ook in hem door de vreze Gods. Want de vreze Gods is een gezegende verbondsgenade, waarvan de Heer zelf heeft gezegd, ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat zij niet van mij afwijken. Naarmate dus de vreze Gods in een gelovige ziel ontspringt en in stand gehouden en levend gehouden wordt door de invloeden die uit Christus komen als verbondshoofd, heeft het een blijven in hem tot gevolg. Door de vreze Gods kunnen wij niet van hem afwijken. Het wordt daarom genoemd een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Als het een springader des levens is, moet die vreze gevoed worden uit hem, die het leven is. En naarmate die vreze afwijkt van de strikken des doods, klemt zij zich dichter vast aan hem, dat deze strikken in stukken gebroken en achtergelaten worden. Indien wij de ritselingen van de vreze Gods in onze harten nagaan, zullen wij zien dat al haar genegenheden zich strekken naar het leven en de bron des levens, naar het haten van de zonde en naar de liefde ten aanzien van de heiligheid, naar een verlangen om van de hemelse werkelijkheid te genieten en naar een dood zijn voor de dingen van tijd en begrip, naar een kennis van Christus in zijn openbaring en een hunkering om meer te leven tot zijn eer, meer te wandelen in zijn voetstappen en zijn leidend beeld meer gelijkvormig te worden gemaakt. Welnu, aangezien geen van deze dingen voortgebracht kan worden dan door de vereniging met Christus en het blijven in hem, zien wij hoe de vreze Gods voorthelpt en noodzakelijk is voor dit blijven in hem. Want zodra de vreze Gods afneemt in de ziel, is er een geleidelijke onttrekking aan en een merkbare achteruitgang van dit blijven in Christus. Maar wij blijven ten vijfde ook in hem door Leidzaamheid, of zoals het woord eigenlijk betekent, verdraagzaamheid. Hoe zien wij deze genade van leidzaamheid of verdraagzaamheid geopenbaard in de heiligen van God, wier bevinding is opgetekend in het woord der waarheid? Hoe standvastig verwachtte Abraham door leidzaamheid de belofte dat hij een zoon zou krijgen uit Sara? En alzo langmoediglijk verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Jacobus zegt ons, zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien. Hij verdroeg leidzaam al zijn beproevingen en bezoekingen en bemerkte tenslotte hoe gezegend het was om door zijn hoop in de Heren te blijven. Aldus blijven wij tot op een zekere hoogte in vereniging met de Heren door de genade der leidzaamheid, want door deze hemelse genade en de kracht daardoor meegedeeld, worden wij daarvoor bewaard toe te geven aan ongeloof, of te bezwijken onder het gewicht en de druk van onze beproevingen en bezoekingen. De verdrukking, lezen wij, werkt leidzaamheid, en de leidzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en dus, als wij leidzaam dragen wat de Heer ons oplegt, worden wij niet van ons geloof afgebracht of te neergeslagen door wanhoop, maar worden wij in staat gesteld om vast op onze post te staan en onze grond te behouden, de toren van onze tegenstanders niet vrezend, noch toegevend aan al het verzet dat tegen ons van buitenaf of van binnen in slagorde opgesteld kan worden, opdat wij, ondanks alles, steeds in vereniging en gemeenschap kunnen blijven met onze genadige Heren. Dan komen we tot ons tweede punt. Er zijn bepaalde middelen die de Heere zo vriendelijk is ons te verschaffen, waardoor ons geloof, onze hoop, liefde, godsvrezen en leidzaamheid, deze goddelijke genaden waarvan ik zojuist de kracht en de gevolgen getoond heb, kunnen worden versterkt, verkwikt en levend gehouden. Laat mij enkele van deze middelen der genade noemen. Ten eerste, het vlijtig en biddend lezen van het woord. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Colossenzen 3. Nu betekent dit voor zeker iets meer dan louter het woord lezen op een slordige, vormelijke manier. Het moet in ons wonen, dat wil zeggen, zijn vaste en blijvende plaats in ons hart innemen, en dat rijkelijk, niet gering en karig, maar ruim en overvloedig, waarbij de rijkdom van zijn schatten voor ons wordt ontvouwd en die ons in bezit worden gesteld. En dat in alle wijsheid, ons wijsmakend tot zaligheid, ons tonend de veelvuldige wijsheid Gods en hoe het zich vertoont in de grote verborgenheid der godzaligheid. Welnu, wij zullen deze rijke en hemelse wijsheid niet verkrijgen, tenzij wij de heilige schriften onderzoeken en bestuderen, met gebed en smeking, om te verstaan wat de Heilige Geest daarin heeft geopenbaard, en wat hem behaagt daaruit te verklaren aangaande de wil en de weg van God voor ons eigen persoonlijke onderricht en onze troost. Heel gemakkelijk raken wij af van het blijven in Christus. We kunnen ook niet verwachten dat wij een gevoelige vereniging en gemeenschap met de Heer Jezus in stand houden, indien wij die middelen der genade verwaarlozen, waarin de Heilige Geest heeft voorzien voor de onderhouding van het leven Gods in de ziel. Wanneer wij koud, traag en dodig worden, is het lezen van het woord Gods een taak en een last. Doch dat is het niet wanneer het leven Gods warm is in de ziel stroomt. Dan is het lezen van zijn heilig woord met gebed en smeking. Door het geloof delend in zijn verborgen schatten en drinkend van de geest van Christus, zoals die daarin is geopenbaard, dan is het lezen een gezegend middel om het leven Gods in het hart te onderhouden en die vereniging en gemeenschap met Christus in stand te houden, waarvan wij hopen dat we dat van tijd tot tijd hebben genoten. Nooit wordt de Bijbel misschien meer gelezen en misschien minder begrepen, minder gevoeld, minder gesmaakt, minder gehanteerd, minder genoten en bovenal minder in praktijk gebracht dan in onze dagen. Maar als het lezen van het woord onder goddelijke invloed zo gezegend wordt, hoeveel te meer is dat het geval wanneer de Heilige Geest het toepast aan het hart? Als het woord der waarheid lieflijk opengaat in een of andere genadige belofte, of de toepassing van een gedeelte dat spreekt van Jezus, of dat enige bemoediging geeft aan ons kwijnend geloof. En het tweede middel, dat is een gebed en smeking. Ik behoef niet te zeggen dat dit ook nog een bijzonder genademiddel is om ons in staat te stellen te blijven in Christus. Ik kan inderdaad zeggen dat zonder gebed en smeking het onmogelijk is bewust in Hem te blijven. Wanneer de adem des gebeds zwak en kwijnend is in de ziel, wanneer er weinig verlangens zijn naar de Heere, dan is er geen gevoelig blijven in Hem, als een rank in de wijnstok om uit zijn volheid te ontvangen. Een ander genademiddel is het samenkomen met Gods volk tijdens de eredienst. De instelling van de prediking en het gezamenlijk gebed dient nooit verwaarloosd te worden door een ieder die God vreest. Het is inderdaad een kostbaar voorrecht zich te verenigen met het vrijgekochte huisgezin om het woord te horen, zijn lof te zingen en bijeen te komen als een gezin in zijn huis. Wij kunnen ook niet verwachten in vereniging en in gemeenschap met de Heere en zijn volk te blijven, als wij het huis des gebeds verwaarlozen en gemakzuchtig verontschuldigingen aanvoeren waarom wij niet komen om te aanbidden in zijn voorhoven. Eigenlijk is er juist voor de velen van het huisgezin van God, die de hele week door zwoegen en zich inspannen om hun brood dat vergaat te verdienen, geen zoeter of geschikter middel der genade dan het gepredikte woord op de dag des Heren. Voor sommigen schijnt het bijna het enige middel te zijn dat volledig beschikbaar is. Een vierde middel is de inzettingen van Gods huis werden ook door onze hoogst genadige Heere ingesteld als een middel om het leven Gods in de ziel te onderhouden en alzo vereniging en gemeenschap met Hem in stand te houden. De doop is een ordinantie die God zeer gezegend heeft, niet alleen aan hen die in gehoorzaamheid aan zijn geopenbaarde wil die doop hebben ontvangen, doch ook aan degenen die getuigen zijn geweest van de bediening. Hoe schoon en gezegend verwoordt de doop de vereniging van de gemeente met haar verbondshoofd in zijn dood, begrafenis en opstanding, in zijn lijden en smarten, toen hij naar de waarheid kon zeggen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Des Heren avondmaal, waarbij wij figuurlijk zijn vlees eten en zijn bloed drinken, is ook een gezegend middel om het leven Gods in de ziel te onderhouden en te handhaven, en onze vereniging met de Heren en zijn volk te versterken. Maar het vijfde middel, wanneer wij ons in geestelijke gemeenschap verbinden aan het dierbare huisgezin van God, hen tot onze uitverkoren boezemvrienden en metgezellen maken, en samen met hen aangenaam spreken over het woord en het werk des Heren, dan is dat een gezegend middel om het leven Gods in de ziel in krachtige oefening te houden en in stand te houden. Hoe dikwijls worden wij versterkt en bemoedigd, verblijd en vertroost door onze omgang met de geestelijke gezinden van het volk Gods, van wie er helaas weinigen zijn. Van hen krijgen wij soms een woord om ons te helpen op het pad der verzoeking, omdat zij er ook geen vreemdeling van zijn. En bij anderen kan het voorbeeld van hun edelmoedigheid, beginselvastheid zelfverloochening en praktische godsvrucht, terwijl het ons ten neer kan drukken als wij zien hoe weinig wij op hen gelijken. Maar soms kan hun voorbeeld ons dan toch aansporen om nauwer met God te wandelen, zoals wij het hen zien doen. Een zesde middel is persoonlijke meditatie, nauwkeurig en veelvuldig zelfonderzoek. Leven, afgescheiden van de wereld, veel alleen zijn met de Heere en met onszelf door zijn woord te onderzoeken voor leiding en vaak opzien naar de God van al onze barmhartigheden voor de ondersteuning die Hij in staat is mee te delen. Dit pad wordt jammerlijk verwaarloosd, want onze dagen zijn als de dagen van Jael, toen de wegen ophielden en die op paden wandelde, kromme wegen gingen. Richteren 5. Toch is dit pad, wanneer wij daarin volharden, een zeer gezegend middel om in Christus te blijven. Dit zijn de door de Heere vastgestelde middelen om zijn eigen leven in ons hart in stand te houden. En als u de schriften onderzoekt, dan zult u zien hoe er voortdurend over gesproken wordt, het zij in de vorm van een voorschrift of het zij als voorbeeld. Vergelijk bijvoorbeeld wat ik heb opgenoemd met de psalmen en voornamelijk psalm 119 en de voorschriften en aanwijzingen van onze Heere in de evangeliën en van zijn geïnspireerde apostelen in de zendbrieven. En ik denk dat u zult bemerken dat ik een schriftuurlijk pad heb geschetst. En o, de gelukzaligheid van het blijven in Christus, in gevoelige vereniging en gemeenschap met Hem, zodat wij spreken met Jezus, omgang hebben met Hem, zijn genadige beloften ontvangen, zoals Hij ze heeft geopenbaard, zitten onder zijn schaduw met een zekere mate van vreugde, en smaken en zien dat de Heere goed is. Doch dit alles kunnen wij niet verkrijgen door traagheid, zorgeloosheid en onverschilligheid, of door die gemakkelijke, slappe, slordige belijdenis, zo wijd verbreidde deze dagen, net alsof alle godsdienst bestaat in het geloven van een paar leerstukken en het aannemen van enige formele uitdrukkingen, zonder de levenskrachtige werking van de Heilige Geest in het hart. Eén ding is tenminste heel duidelijk, dat de Heere niet gezegd zou hebben tegen zijn volk, blijft in mij, tenzij er van onze zijde een blijven in Hem was, als ook een blijven van Hem in ons van zijn zijde. U zult bemerken hoe Hij ze met elkaar verenigt. Blijft in mij en ik in u, alsof Hij zegt, mijn opdracht is, blijft in mij, maar denk niet dat het aan u ligt om dit te doen, of dat u daarvoor zodanige kracht bezit, tenzij dan dat ik het in uw werk door mijn geest en genade. De Heere behoede ons zeer voor welk eigengerechtigd denkbeeld dan ook, dat wij het zonder Hem kunnen doen, want Hij zegt ons onvoorwaardelijk, zonder mij kunt gij niets doen. De rank kan van zichzelf geen vrucht dragen, tenzij zij in de wijnstok blijft. Wanneer Hij bijgevolg zegt, blijft in mij, dan voegt Hij er onmiddellijk aan toe, en ik in u. Waarom blijft u in mij? Omdat ik in u blijf. Hoe wordt u in staat gesteld in mij te blijven? Door mijn blijven in u. Hoe voegt ze daarom ook samen? Hij voegt ze daarom ook samen. Blijft in mij en ik in u. Het derde punt. Maar hoe blijft de Heere in ons? Ik heb u aangetoond of getracht u aan te tonen hoe wij in Hem blijven. Ik moet nu de andere kant van de zaak ter hand nemen en u tonen hoe Hij in ons blijft. Aangezien wij in Hem moeten zijn voordat wij in Hem kunnen blijven, zo moet Hij in ons zijn voordat Hij in ons kan blijven. Hij moet derhalve eerst tot ons komen voordat Hij zijn woonplaats kan nemen in onze harten. Totdat de Heere ons een bezoek van zijn tegenwoordigheid, een zekere mate van openbaring van zijn persoon en werk en ontdekking van Hemzelf in het woord, zodat wij Hem mogen zien met het oog des geloofs, heeft gegeven, totdat wij hem ontvangen in ons hart als de Zoon en Christus Gods, en wij hem dierbaar vinden en gevoelen, zoals dat aan ons geopenbaard is door de kracht van de Heilige Geest, zo is er geen komen van de Heere in onze zielen, en daarom kan hij niet blijven waar hij niet gekomen is. Velen van de dierbare kinderen van God worden heen en weer geslingerd op een zee van grote onzekerheid, twijfel en vrees, omdat zij deze gevoelige openbaringen van Christus aan hun ziel niet hebben ontvangen. Hij is niet tot hen gekomen in de kracht van zijn liefde. Toch zeggen zij dikwijls: wanneer zult gij tot mij komen? O, bezoek mij met uw heil. Spreek een woord tot mijn ziel. Het is u en u alleen die ik wil horen, zien en kennen. Dit nu zijn trekkingen van de genadige Heere, het verborgen begin van zijn komst, de voorlopers van zijn nadering, het gloren van de dag voordat de morgenster opgaat en de zon zijn baan gaat volgen. Maar wanneer de Heere komt in een zoete openbaring van zijn tegenwoordigheid of van zijn kracht, dan zal hij blijven waar hij gekomen is. Want hij verlaat of begeeft nimmer een ziel die hij eenmaal bezocht heeft. Hij moge dit schijnbaar doen. Hij moge zich terugtrekken. En wie kan hem dan waarnemen? Maar hij verlaat nooit werkelijk de tempel die hij eenmaal heeft versierd en geheiligd met zijn tegenwoordigheid. Christus wordt in de harten van zijn volk opgericht als de hoop der heerlijkheid. Hun lichaam is de tempel van de Heilige Geest en Christus woont in hen door het geloof. Hoewel wij vaak treuren over zijn afwezigheid en zijn genadige tegenwoordigheid niet voelen zoals we zouden willen, toch is hij er nog steeds, indien hij eenmaal is gekomen. Toch, hij is er om in te blijven en hoe hij dit doet, zal ik nu proberen u aan te tonen. Ten eerste blijft hij in zijn volk door datgene waarin hij kwam, namelijk door zijn tegenwoordigheid. Telkens wanneer het de Heere behaagt zijn tegenwoordigheid te openbaren aan iemand van zijn dierbare huisgezin, daar blijft hij zolang als zijn tegenwoordigheid duurt. En aangezien hij zich nooit geheel of voorgoed zal terugtrekken van een ieder van hen, toont hij nu en dan zijn tegenwoordigheid. Het is bijna als bij de hofhouding van een aartsvorst. De vorst heeft zijn eigen vertrekken, waar hij afgezonderd blijft en teruggetrokken van zijn hofhouding. Zij kunnen hetzelfde paleis bewonen, maar voornamelijk in Oosterse landen bezoekt hij hen slechts op zeldzame tijden. En zo is het ook in geestelijke dingen. De Heere is nooit uit het paleis, doch hij zondert zich af en woont in zijn eigen privévertrekken, om het zo eens te zeggen, in die heerlijke hemelen, welke hij vervult met de gloed van zijn goddelijke majesteit. Maar nu en dan zal hij een blik door de tralies werpen en een kort bezoek brengen aan degenen die zich begeven naar zijn aardse voorhoven en hun harten bemoedigen en verblijden. Ten tweede blijft hij ook in ons door zijn woord. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Hij zegt dan ook: indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Zo komt de Heere eerst tot zijn volk en blijft hij daarna met zijn volk door de kracht van zijn woord op de consciëntie, door de toepassing van zijn waarheid aan het hart, door de belofte, de uitnodigingen, de heerlijke waarheden en de zoete verklaringen waarmee hij de schriften heeft vervuld. Wanneer wij de belofte kunnen geloven, is dat daar een vervulling van, doordat wij van Jezus gebruik maken als de grote belover. Wanneer er een uitnodiging is die zoet in de ziel komt en wij kunnen haar benutten en er gebruik van maken, dan is dat een hernieuwde belofte dat hij in ons blijft. Wanneer er een genadig geloof is van een zeker woord, een zekere verklaring of een schriftuurlijke waarheid die met een zekere zoetigheid en smaak in het hart komt, dan blijft Christus in de ziel krachtens die zoetigheid en smaak welke hij meedeelt door het woord. Een derde middel is dat Christus voornamelijk in zijn volk blijft door zijn geest, overeenkomstig het getuigenis van Johannes. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Hij woont derhalve voornamelijk in ons door zijn geest. Want de Heilige Geest wordt genoemd de geest van Christus van hem komende en van hem getuigende. Paulus voegt ze dan ook samen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. En indien Christus in uw lieden is, waarmee hij duidelijk aantoont dat waar de geest van God woont, daar is Christus. Het laatste punt van onze verklaring was, wat is dan de zekere en de onfeilbare toetssteen van ons blijven in Christus en zijn blijven in ons? En dat was het voortbrengen van vrucht, want die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Vrucht is datgene wat God verwacht te zien in ieder die de naam van Christus noemt, want door de vrucht wordt openbaar gemaakt dat wij levende ranken zijn. De Heere geeft een ernstige waarschuwing in het hoofdstuk aan vruchteloze, genadeloze belijders. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Elke rank derhalve die geen vrucht draagt, ligt onder het ernstige vonnis van afgesneden te worden. De Heere bedoelt natuurlijk niet dat die ranken die zonder vruchten zijn, werkelijk in hem waren door een levende vereniging, maar ze waren in hem door hun eigen belijdenis daarvan. Daarom houdt hij hen aan hun eigen belijdenis. Hij spreekt tot hen als zij die in hun eigen ogen en in de ogen van anderen een zeker zichtbaar standpunt innemen. Indien u de naam van Christus op uw lippen neemt, indien gij uzelf een christen noemt, indien u zegt Heere, Heere, indien u een lid bent van een christelijke kerk, dan houdt de Heere u aan die veronderstelling en spreekt van u als een rank in hemzelf, waarvan de uitkomst bewijst of het zijn in hem inderdaad is of alleen maar in naam. Zodat het niet vruchtdragen een zeker kenmerk is van afgesneden worden, en het wel vruchtdragen een zeker kenmerk is van vereniging en gemeenschap. Nu is er geen vruchtdragen tot zijn eer, lof en heerlijkheid, behalve door ons blijven in hem en door zijn blijven in ons. Doch wat betekent het vruchten dragen? Hier vergissen wij ons vaak. Er is inwendige en er is uitwendige vrucht. Wij moeten zien naar het innerlijk voordat we zien naar het uiterlijk. Want de apostel geeft ons bij het opnoemen van de vruchten van de geest in de brief aan de Galaten een lange reeks daarvan. En u zult bemerken dat ze bijna allemaal inwendige vruchten zijn. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Slechts twee van de genoemde vruchten zijn uitwendig, en zelfs die zijn gedeeltelijk inwendig, zachtmoedigheid en matigheid. De eerste in deze reeks is liefde. Deze liefde kunnen wij beschouwen als geheel onze liefde tot de Heere, tot zijn wegen, tot zijn volk en tot zijn waarheid omvattend. Hoofdzakelijk en voornamelijk echter tot de Heere, omdat hij al onze liefde zo waardig is. En daarna de liefde tot zijn dierbare volk, omdat zij zijn gelijkenis vertonen. De volgende vrucht is blijdschap. Het verheugd zijn in de Heere, om hetgeen hij is in zichzelf en om wat hij heeft gedaan voor onze ziel. Hetgeen wij alleen kunnen doen door te blijven in hem, en door de vereniging en gemeenschap in stand te houden op de manier waarop ik ervan gesproken heb. De derde vrucht is vrede die de ziel binnenstroomt door het bloed des lams. Een vrede die slechts kan blijven bestaan krachtens het blijven in hem door geloof, hoop en liefde. De volgende vrucht is langmoedigheid, geduldig. Krenkingen, verdrukkingen en alles wat de boosaardigheid van de mensen en de Satan tegen ons kan bedenken of ons kan aandoen, verdragend, wetende dat het beter is onrecht te lijden dan onrecht te doen, en beter smart met Christus te verdragen dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. De vijfde vrucht is zachtaardigheid, dat wil zeggen zachtheid, tederheid en nederigheid door het besef van zijn onverdiende genade en de rijkdom van zijn barmhartigheid. En afdoen alle toren en geraas, slecht humeur, gemelijke en heftige woorden en alles wat onverenigbaar is met de zachtmoedigheid en de zachtaardigheid van Christus. Goedheid is eveneens een vrucht waarmede bedoeld wordt vriendelijkheid, tederheid en de liefhebbende geest jegens het huisgezin Gods, hun goeddoende zoveel als in ons vermogen ligt. Geloof staat vervolgens in de reeks waarop ik niet behoef in te gaan. Aangezien ik er al zoveel over heb gesproken, en dan komen de laatste vruchten, zachtmoedigheid en matigheid. Welnu, tezamen met en in verhouding tot al deze inwendige vruchten zijn er de uitwendige vruchten, namelijk een consequent, godvruchtig en oprecht leven, afgescheiden van de wereld, het voortbrengen van die vruchten der gerechtigheid die de leer versieren en die zijn door Jezus Christus tot lof en eer van God. Welnu, neem deze zaken ter harte op de wijze waarop ik heb getracht die vanmorgen onder uw aandacht te brengen. U, die iets van het goddelijk onderwijs hebt ontvangen, weet allen dat u zonder Christus niets doen kunt. U bent er diep en pijnlijk van overtuigd dat u evenmin vrucht uit uzelf kunt voortbrengen als een rank vrucht kan dragen, behalve wanneer zij in de wijnstok blijft. Het geheim van het blijven in Christus is altijd een moeilijkheid op uw weg geweest en dat zal altijd zo blijven. Want u bemerkt, zoals wij allen bemerken, dat er zoveel dingen zijn die ons aftrekken van dit blijven in hem. De gehele geestesgesteldheid, de gehele neiging van het vlees is om ons af te trekken van Christus naar de wereld en onszelf. Wij moeten daarom van buiten en van binnen een voortdurende strijd voeren tegen de wereld, tegen de Satan, tegen de zonde en tegen onszelf, om hoe dan ook in Christus te blijven en het leven van God in de ziel in stand te houden en te handhaven, en om uit zijn genadige volheid die voorzieningen te ontvangen zonder welke wij geen vrucht kunnen dragen, tot zijn eer en heerlijkheid. En toch gevoelen wij de ellende van het niet blijven in hem, de kracht die tot zonde en verzoeking brengt, de kracht die tegen ons is, ons schijnt te brengen in de handen van Satan, de schuld die het niet blijven in hem legt op de conscientie, de gelegenheid die het verschaft aan de tegenstander, de magerheid die het brengt aan onze ziel, de toestand van armoede en dood, waartoe het ons brengt. Al deze dingen getuigen van de ellende door het niet blijven in Christus. En zij sporen ons aan en zetten ons aan om ernstiger te trachten voortdurend in hem te blijven. Maar in de diepten van zijn oneindige barmhartigheid, in de tederheid van zijn liefde, behaagde de Heere genadiglijk van tijd tot tijd zijn werk in ons hart te verlevendigen. In antwoord op ons jammeren en klagen over onze armoede. Hij heeft een teergevoelig, medegevoelend, liefhebbend hart en hij komt te hulp wanneer alles weggegaan is, behalve hij zelf. Hij laat terloops een vriendelijk woord horen of geeft een genadige aanraking. Hij verleent vernieuwing of herleving van geloof, hoop en liefde. En aldus leert hij ons weer om de gelukzaligheid van het blijven in hem door zijn blijven in ons. Toch draagt hij ons echter minzaam op, blijft in mij. Verlaat mij niet, gelijk ik u niet zal verlaten. Begeef mij niet, gelijk ik u niet zal begeven. Blijf dicht aan mijn gewonde zijde, klemt u aan mij vast, ziet op mij. Kleef mij aan met een voornemen des harten en leg af alle belemmeringen welke verhinderen in mij te blijven. Is het uw rechterhand, hou ze af. Is het uw rechteroog, trek het uit. Doet afstand van alle dingen die u beletten in mij te blijven. Dus, na een lange strijd, misschien met de zonde, met onszelf en met de wereld, leren wij de gelukzaligheid van het blijven in Christus, de zekerheid van iedere woord dat Hij gesproken heeft en zijn getrouwheid aan zijn eigen beloften. Dit alles heeft tot doel dat wij onszelf zien als de grootste der zondaren en Hem als de voornaamste onder 10.000 en alle liefselijks, onszelf als minder en erger dan niets, en hem als God boven alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.